Je luistert naar Nescast, de podcast waarin we wekelijks een audioportret maken van leden en vrienden van de Kerk van de Nazarener. Want samen zijn we goed nieuws. Wie heeft Esther van de Zijde vandaag te gast?
Sylvia van Asperen. Hartstikke leuk dat je er bent, Sylvia.
Dankjewel.
En fijn dat je de tijd hebt genomen om hier aanwezig te zijn.
Ja.
Wij kennen elkaar een heel klein beetje,
ja.
Vanuit de kerk. Voor de mensen die je niet kennen, wie ben je? Wat kan je vertellen over jezelf? Wat is leuk om te weten?
Dan zit gelijk denk ik, hoe lang kom ik in de kerk? Dat vergeet ik dan altijd weer. Dan moet dat aan Alex vragen, van hoe lang komen we hier eigenlijk? We komen al heel veel jaren komen we hier in de kerk. Eigenlijk waren we hier al voordat we überhaupt ons bij de kerk aansloten. Omdat toen wij trouwden in 94, toen waren wij de eerste die de kerk huurden.
Oh echt?
Ja.
Dit gebouw ook?
Dit gebouw,
ja,
inderdaad.
Wat leuk.
Dat stond toen ook niet zo heel erg lang. Dus we waren hier al een soort van mee verbonden voordat we hier zelf terecht kwamen.
Ja.
Maar goed, dat wat betreft de kerk. Een aantal jaren later zijn wij hier naartoe gekomen. En ja, wie ben ik verder? Ik ben moeder van 3 kinderen. Mijn kinderen zijn 16, 18 en 20. Ik ben getrouwd met Alex. In mijn dagelijks leven doe ik een aantal dingen. Ik heb een eigen bedrijf.
Mm-hmm.
En dat is ik ben een bedrijf dat gespecialiseerd is in therapeutische spelmaterialen.
Therapeutisch spelmateriaal, kan je daar iets meer over uitleggen voor degenen die niet weten wat dat is?
ja, therapeutische spelmaterialen, dat zijn spelmaterialen die gebruikt worden in jeugdzorg of in de hulpverlening om met kinderen te praten over lastige onderwerpen. Dus praten over rouw of echtscheiding of autisme. En daar zijn allemaal spelmaterialen voor ontwikkeld en die lever ik.
Ja, tof. Ontwikkel je ze ook of die lever je echt?
Het is het allebei. Het grootste gedeelte is wel zeg maar inkoop en verkoop.
Ja.
En een gedeelte daarvan is ook zelf ontwikkeld of mede ontwikkeld, omdat ik in een projectgroep heb gezeten. Dus ja, mijn professioneel leven bestaat uit spelen en trainen.
Leuk.
Dus want naast de spelmaterialen werk ik als trainingsacteur en als trainer.
Ja, gaaf. Ja.
Allemaal in diezelfde sector. Dus,
leuk. Dus je komt ook op heel veel plekken, ziet heel veel mensen.
Zeker. Ja.
Ja, wat tof.
Ja. Dat is echt heel leuk om te doen. Het zijn zowel mensen die in het pedagogisch werkveld of het sociale of de GGZ.
Ja.
Vanmiddag was ik in Delft bij een zorgorganisatie. Daar was dan een training over het omgaan met mensen met dementie met moeilijk verstaanbaar gedrag. Nou, dan ga ik daar als trainingsacteur naartoe.
Ja.
En dan spelen we daar situaties die de mensen graag willen oefenen. En dus ik werk altijd met mensen die graag met mensen werken.
Ja, iets met mensen. Ja.
Ja. Dus het is altijd leuk om de passie van die mensen te zien en ze daar weer een stukje verder in te helpen.
Ja, wat tof. Leuk.
Ja, leuk.
Is dat dan ook gelijk je klik met Alex, je man? Want die is natuurlijk ook heel erg met interactie bezig, met toneel en dat soort dingen. Of is het compleet anders?
Dat is grappig. Nee, dat is compleet anders. Ja, dat merk ik wel vaker dat, Alex die doet, tenminste wat ik wil zeggen, ik merk dat wel vaker dat mensen dan denken dat wij de hele dag thuis met handpoppen spelen. Of dat de hele dag toneelstukjes aan het doen zijn. Nou, echt helemaal niet.
Ja.
Maar het is wel iets waar we allebei op onze eigen manier interesse in hebben. Wij werken ook als voice-over, maar dat doet hij dan met name voor boeken en voor het inspreken van bepaalde filmpjes. Voor mij zit het meer in de trainingsacteren. Dat valt voor mij meer onder een manier om onderwijs vorm te geven dan zeg maar het performen als cultuur of als kunst. Het is gewoon een werkvorm die je toepast.
Ja.
Nou moet ik wel zeggen, we gaan volgende week samen op een acteercursus. Dus,
Wat leuk. Ja, spannend. Oh ja, is dat nieuws voor jullie? Samen op een acteercursus?
Om dat samen te doen. Ja. We hebben in het verleden ook wel samen een project gedaan. Ook hier in de kerk, dat wel. Maar ik denk dat dit de eerste acteercursus is die we samen doen.
Ja, tof. Leuk.
Ja.
Nou, mooie nieuwe dingen. Want hoe lang kennen jullie elkaar al? Je zei net dat je...
In 94 zijn we getrouwd. Dus nou, reken maar uit wanneer je deze podcast luistert. En we hadden daarvoor 2,5 jaar een relatie al.
Ja.
Dus we kennen elkaar wel een poosje.
Ja, hartstikke mooi hoor. Ja, supermooi. Ja, want je zegt dat je hier dus de kerk hebt gehuurd toen jullie trouwden, maar hier nog niet naar de kerk gingen.
Klopt.
Hoe zijn jullie hier zo in de kerk terechtgekomen?
Wij oorspronkelijk, Alex die kwam al in een gemeente in Rotterdam. Toen de tijd zat hij in de Doelen, dus we waren een bepaalde standaard gewend van accommodatie, zeg
okay,
maar.
Ja, ja,
we
ja.
Echt, hadden we daar een grote zaal in de, als we de dienst hadden. Op een gegeven moment veranderde daar heel veel in de gemeente. Maar goed, dat is over heel erg lang geleden. Maar in ieder geval dusdanig dat het niet meer bij ons paste. En toen zijn we gaan zoeken welke gemeente op dat moment wel bij ons paste.
Ja.
En toen zijn we hier terechtgekomen. Nou ja, hier verandert voldoende om voldoende steeds aansluiting te vinden. Dus,
ja, mooi. Ja,
dus, en we woonden toen de tijd ook in Vlaardingen. Dus toen was het heel logisch om hier in de omgeving te zoeken. Mijn moeder kwam hier toen inmiddels. Ja, en we kenden de kerk gewoon, ja.
Ja, ja, super tof, ja. Ja, het is altijd mooi om die verhalen te horen, hè? Hoe iedereen toch weer op zijn of haar manier hier dan terechtkomt.
Ja.
Ja, bijzonder. Ja, echt een regiokerk, hè? Ja, want jullie wonen nu natuurlijk niet meer in Vlaardingen.
Nee, nu wonen we in Maassluis. Ja. Nou, vind ik nog wel heel dichtbij, hoor.
Jawel, hè? Ja, dat is toch wel te doen, hè? Ja, ja, ja.
Ja, ja, leuk. Mensen die echt verder weg wonen ten opzichte van de kerk.
Ja. Hey, en buiten je kerk, volgens mij zijn jullie ook wel actief voor de kerk. Ik heb wel eens een keer een cursus bij jou gevolgd. En ik zie jullie ook zondags in de kerk. En naast je werk en druk gezin, heb je verder nog hobby's? Dingen die je erg interessant vindt? Die,
heb ik echt hobby's? Nou, ik vond laatst dat ik wel weer een hobby moest hebben. Dus, nou, echt hobby's had ik niet. Nou, ik heb wel het harpspelen weer opgepakt. Dus,
okay.
Dat heb ik eerder gedaan. En toen ben ik daar op een gegeven moment een poosje mee gestopt. Omdat het op dat moment gewoon even niet meer te combineren was. En die harp heb ik al die tijd laten staan in de slaapkamer. Ik dacht, ik weet dat ik er weer een gegeven moment op ga spelen.
Ja, ja, die zet je ook niet even zo weg. Die kan je niet wegmoffelen of zo. Nee. Zo'n ding, denk ik. Ik weet niet hoe groot die is, maar...
Nee, maar groot genoeg om niet te kunnen wegmoffelen. Ja. In ieder geval niet in ons huis. Dus sinds een aantal weken ben ik het harpspelen weer gaan oppakken. En dat voor de vingers. Die hebben daar moeite mee. Want het eelt moet zich weer opbouwen.
Dus met gitaar spelen. Dat je dan denkt blaren.
Ja, ja. Ja, ja, klopt.
Ja, wat leuk joh.
Ja, vind ik erg leuk om te doen. Nou ja, goed. En dan gaan we binnenkort de acteercursus beginnen. Nou, dat vind ik ook wel onder hobby vallen.
Ja. Dus dat is echt privé, zeg maar. Dat is niet beroepswise dat je die training volgt.
Nee, die niet. Er zijn andere opleidingen en cursussen die ik beroepshalve volg, omdat het dan meer gaat over, nou, bijvoorbeeld over dat trainingsacteren, dat je echt op bepaalde thema's acteert, op agressie of op assessments. En dan draait het altijd om het leerproces van de deelnemers waar je mee werkt. En wat we nu gaan doen is improvisatietheater, maar dat is natuurlijk wel om gewoon in de schoen te blijven en daar weer nieuwe dingen in te leren. Maar dat is een andere manier van acteren dan binnen een training.
Ja, is natuurlijk altijd heel goed om improvisatie theater om dat toe te passen in je eigen leven. Hè? Dat kan je overal toepassen natuurlijk.
Ja, vind ik wel. Het is,
leuk.
Ja, je leert er wel heel flexibel door te zijn en je comfortabel te voelen in onverwachte situaties.
Ja.
Want dat vind ik wel, dat vind ik bij trainingsacteren, maar ook voor een groep staan, voor als ik trainingen geef. Het is niet dat ik van nature dat heel erg makkelijk doe. Of weet je hebt van die mensen die gewoon echt podiumbeesten zijn. Weet je? Of die vinden het gewoon fijn. Die hebben daar heel veel voldoening mee om voor een groep te staan. En die voelen zich daar heel comfortabel bij. Nou, dat is bij mij niet altijd geweest. Weet je, toen ik echt begon met trainen. Ik weet de allereerste keer dat ik ingehuurd was. Toen werkte ik ook al wel als docent in het beroepsonderwijs. Maar ingehuurd worden, in dit geval door een beroepsorganisatie, was wel anders. Nou, ik heb die hele workshop die ik moest geven ook alleen maar boven de wc gehangen. Ik was zo ziek en alleen maar van de zenuwen. En enerzijds kan je dan zeggen van nou, dat is misschien wel een signaal dat het helemaal niet voor jou is. Maar ik wist wel dat ik die kant op wilde. Dus het enige wat ik kon doen was het toch weer gaan proberen. Maar de eerste keren dat ik moest trainen, oh man, ik was ziek en beroerd gewoon van de zenuwen. En dat vind ik met het trainingsacteren ook. Weet je, het is niet dat ik... Ik moet daar ook gewoon weer aan wennen. Als je inderdaad voor zo'n groep staat. Dus, maar goed, ik ga wel graag de dingen aan die ik lastig vind om te doen.
Ja.
Oh, daarop aansluitend.
Ja, want je hebt ook een boek meegenomen. Ja, wat voor boek heb je meegenomen?
Ja, ik heb het boek meegenomen, Eat That Frog. Het is een Engelse titel van Brian Tracy.
Mm-hmm.
Maar het is gewoon een Nederlands boek. Maar ik denk dat hij in het Nederlands, Eet die Kikker. Dat klinkt toch wat minder.
Ja.
Ja, er staat wel als ondertitel de methode om te stoppen met uitstellen. Er zijn best wel veel boeken die me inspireren. Maar voor nu had ik deze meegenomen. Omdat ik dacht, ja, ook met het voorbeeld wat ik net gaf over hoe ziek ik was toen ik de eerste keer echt ging trainen. Waar dit hele boek over draait, is dat je niet uitstelt wat je heel moeilijk vindt. En eat that frog, dat betekent eet aan het begin van de dag de dikste kikker op. Doe wat je het allermoeilijkste vindt. En dan daarna wordt de rest van de dag wordt makkelijker. Ja. Dus het hele boek gaat er eigenlijk over. Ga voor wat je graag wil bereiken. Maar doe dan wel de moeilijkste dingen eerst. Nou ja, dat geldt voor de trainer, maar dat geldt wel voor meer dingen. Maar dus ik vond het echt een heel fijn boek. En Alex en ik zeggen het ook nog wel eens tegen elkaar. Weet je, het kan elke dag anders zijn wat je lastig vindt. Soms vind ik het lastig om een mail te openen, want dan verwacht ik allemaal ingewikkelde dingen of heel veel werk. Ik denk, oh nee, eat that frog. Eerst datgene doen wat ik het lastigste vind.
Ja, en dat heb je dus ook al in de praktijk gebracht met die trainingen. Door ze dus echt aan te gaan en boven die wc te hangen. En dus en niet af te zeggen van, ik kan toch niet komen, want ik ben ziek.
Nee.
Dus,
ja. Ja, klopt inderdaad.
Ja. Ja, mooi. En staat er ook iets van een quote in waarvan je zegt, oh, die vind ik echt heel mooi. Die wil ik graag meegeven waar andere mensen misschien ook wat aan kunnen hebben. Nou ja, of geen letterlijke quote zijn, maar...
Nee, ja, voor mij is de quote eat that frog, weet je, doe als eerste wat je het allermoeilijkste vindt om te doen. Dat geeft je daarna het gevoel van, ah, dit heb ik toch bereikt. En dat moet zeggen, ik heb dat ook wel gedaan in een periode dat het zeg maar mentaal veel moeilijker ging. Dan was het echt heel moeilijk om mijn bed uit te komen, heel moeilijk om aan de dag te beginnen. En dan is het makkelijkste, dat zeg ik ook niet helemaal goed, maar om niet je bed uit te komen, dan kan dat al zeg maar je grootste kikker zijn om te slikken. Om in ieder geval je bed uit te komen en de dingen te doen die goed voor je zijn.
Ja.
Dus het is zowel in de kleine dingen als zakelijk, als met hobby's of nieuwe opdrachten, dat ik daaraan denk. Dus eat that frog, ja, dat is dan wel eigenlijk de quote die mij bijblijft.
Die hangt bij jullie op de wc. Die is bij wijze van daar, ja.
Bij wijze van. Ja, maar als Alex en ik dat tegen elkaar zeggen, dan weten we wat we bedoelen.
Ja. Ja, mooi. Ja. Leuk dat jullie dat samen dan ook zo ervaren hebben. Ja. En je zegt dat je een moeilijke periode hebt gehad. Mm-hmm. Hoe ben je daar doorheen gekomen? Wat heeft jou geholpen om je daaruit te klimmen?
Ik denk dat zijn heel veel dingen bij elkaar. Weet je? En ik weet ook dat ik er nog niet helemaal ben. Weet je, naast de trainingen die ik geef, is voor mij een van de belangrijkste dingen ook om te doen. Om in trainingen psychische gezondheid bespreekbaar te maken. Mm. Omdat dat gewoon een onderwerp is die in ons gezin en ons leven een hele grote rol speelt. Voor mijzelf betekent dat ik een dissociatieve identiteitsstoornis heb. Inmiddels kan ik zeggen heb gehad. Dat ik daar heel ver in hersteld ben.
Kan je iets over vertellen wat dat is? Ik ken zelf de term niet.
Nee, snap ik ook. En die hoef je ook echt bij Scrabble niet te leren neer te leggen.
Dat is wel een goeie, denk ik.
dat denk ik wel. Ja. Nee, maar een dissociatieve identiteitsstoornis betekent eigenlijk dat je wisselingen maakt in je bewustzijn, waardoor je niet altijd op alle momenten, bij al je herinneringen, bij al je vaardigheden kan die je normaal gesproken wel hebt. Dus als je bepaalde films hebt gezien, dan denk je, oh, wacht even, dat zijn de mensen die dus switchen, die overslaan naar een andere persoonlijkheid. En bepaalde films vinden dat heel spannend om daar dan, dat zijn over het algemeen de moordzaken, en dat mensen dan daarna zeggen, oh, ik weet niet dat ik het gedaan heb. Nou ja, dat is het allemaal niet. Maar het is wel zeg maar iets echt wat in je hersen zit, waardoor bepaalde verbindingen gewoon niet oké zitten. Waardoor je dus wisselingen maakt in dat bewustzijn. En dat maakt het leven wel lastig, zeg maar. Ja. Dus daar is ook heel lang behandeling en therapie voor nodig. En nog steeds om dat om te herstellen nu wel, kan ik wel zeggen.
Ja, wat heftig.
Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Ja, en met name ook om, dat is heftig, maar er zitten gewoon dingen bij, weet je, zoals een eetstoornis, een depressie, een automutilatie. Mm. Wat allemaal manieren zijn om ermee te kopen, om ermee mee om te gaan. En dat zijn over het algemeen de dingen waarmee je in de GGZ dan terechtkomt. Ja, dus zeg maar, de ervaring die ik er zelf mee heb en mee heb gehad, die gebruik ik nu ook wel graag in voorlichting of gewoon in bepaalde trainingen die ik geef. Maar niet omdat ik nu het licht heb gezien en helemaal weet hoe het leven in elkaar zit, maar wel om te delen wat het voor mij betekent en om mentale gezondheid gewoon bespreekbaar te maken. Net zo goed als dat iedereen een lichamelijke gezondheid heeft, heeft iedereen ook een psychische gezondheid.
Ja, zeker.
Ja, en laten we daar niet zo ingewikkeld over doen dat soms heel oké gaat en soms echt helemaal niet.
Ja, wat mooi dat je daar zo open over bent, ook in dit gesprek. Want het is toch, lijkt me toch ook wel spannend, omdat iedereen het kan horen. Of heb je zoiets van, jij wilt het dus ook heel graag eigenlijk opengooien?
Ja, ik heb daar op zich niet direct een missie voor. Ik geef daar wel voorlichting in, maar dat is meestal op aanvraag. Weet je, in een psychiatrische ziekenhuis of bepaalde teams die daar dan gewoon meer over willen weten. Het is niet mijn missie om daar nou per se heel veel openheid aan te geven. Maar het is ook, ik hoef het ook niet.
Nee, het is wie je bent.
Ja, precies. Ja. Als deze podcast onder andere daarover gaat, dat is wel een heel groot onderdeel van mijn leven.
Ja. Dat is ook wel mooi, hè? Want in de kerk, in de diensten, zegt Dennis ook wel vaak van deel je verhaal. En niet zozeer alleen je succesverhalen, maar ook het gaandeweg, hè?
Ja, precies, ja. Ja.
Dat is ook wel, dat is natuurlijk ook het echte leven. Anders heb je alleen maar de succesverhalen. Het was compleet ruk. Ja. Toen in één keer zag ik het licht, halleluja, en was voorbij. Maar zo werkt het niet natuurlijk.
Nee,
en dan gaat
het
ook een hele lange weg.
Dat maakt het inderdaad ook lastig om die openheid dan wel te krijgen. Want dan hoor je alleen maar verhalen van mensen die het overwonnen hebben. En die er doorheen zijn. En die nu weer bovenop de berg staan. Dus ik denk, nu voel ik me helemaal oké. Maar misschien lig ik morgen weer... Moet morgen gewoon weer heel veel mijn best doen om mijn bed uit te komen.
Ja.
En dat, goed, voor mij is dit een ding wat speelt, maar in ieders leven zitten mentale of fysieke uitdagingen.
Want je gaat ook naar de kerk en je gelooft in God. Mm-hmm. Heb je daar ook steun aan de kerk? Of je geloof in God? Of je geloof in Jezus? Of hoe noem jij het, je geloof?
Oh, wat grappig dat je dat vraagt. Hoe noem je het? Omdat ik denk dat ik daar wel heel erg in veranderd ben de laatste jaren. Ik noem het wel gewoon mijn geloof, maar ik ben me er wel veel bewuster van geworden dat we met elkaar een bepaalde taal spreken. Die me op een gegeven moment...
Talen Kanaans, bedoel je dan?
Ja,
of bedoel je wat anders?
Ja, nee, ja dat bedoel ik inderdaad. Die op een gegeven moment te weinig voor mij weergaf wat... En wie God voor mij was. Toen ben ik op een gegeven moment echt meer boeken gaan lezen. Waarin het veel meer ging over de bron van liefde. Of waarin ook gesproken werd over de alom aanwezige. Of het universum. Of termen waarvan denk ik, mag dat wel? Want dan wordt
spannend.
Dat wordt niet direct God genoemd. Ja. Of niet direct Jezus. En juist die boeken hebben mij zoveel dichter bij God gebracht. Omdat als je al heel lang gewend bent om een bepaalde christelijke taal te spreken, dan wordt dat ook je referentiekader. En daar geef je aan bepaalde woorden geef je een betekenis.
Ja.
En toen op een gegeven moment, toen ik die andere boeken ging lezen, ben ik God veel groter gaan zien. En kan ik meer... kan ik me er veel meer in vinden dat God ondefinieerbaar is, in plaats van dat als ik woorden gebruik die heel erg passen binnen de kaders die ik eigenlijk al die tijd gewend ben om te spreken. Ik vind het nog steeds prettig om dat wel te doen, want dat is ook de manier waarop we elkaar ontmoeten.
Ja, dan weet je ook wat de genade, wat er dan bedoeld wordt. Bedoel je zoiets?
Nou ja, precies. Ja. En dat is ook... prima.
De vaktermen van de christelijke...
vaktermen van de kerk.
De christelijke school, ja.
Ja, maar... geldt met alles. Dat is echt wel prima. Maar ik ben wel meer gaan zien en ervaren dat God veel groter is.
Ja.
Dan de woorden die ik voor hem kende.
Ja. En hoe zie jij dan God in je dagelijks leven? Of hoe verweef jij dat in je dagelijks leven? Je geloof?
Dat ik me er elke ochtend, elke dag van bewust ben dat we allemaal door God geschapen zijn en dat we allemaal uit de bron van liefde komen. Dus wie ik ook ontmoet, op welke manier dan ook, of het in de winkel is of in een training, of dat ik zelf in een training zit of wat dan ook, dat we ik hoop altijd ergens dat onze zielen elkaar ontmoeten. Weet je, dat je ergens de herkenning in elkaar vindt. En dat hoef je natuurlijk allemaal niet zo letterlijk uit te spreken. Ja, maar ik ben me er wel altijd bewust van dat iedereen die ik ontmoet een schepsel is van de liefde van God. Dus dat is misschien niet zo heel praktisch.
Nou wel, denk ik toch. Ja, dus het is volgens mij heel praktisch. Want dan hoef je dus ook niet wat van een ander te vinden.
Nee, dat klopt.
Dat is ook wel,
Dat klopt, ja. Wat ik daar ook wel bijzonder aan vind, ik geef onder andere empowerment training aan vrouwen die uit Syrië komen, of veelal uit Syrië. Toen gingen we op een gegeven moment een collage maken over wie zij waren, of wie zij zijn, moet ik zeggen. Ik als christelijke vrouw had natuurlijk allemaal, onder andere allemaal Eva's en Flo's trouwens. Heb je dus niet. Maar goed. Ja. Maar die had ik meegenomen. En wat ik daarna zo fascinerend vond, was dat een vrouw, die ging op een gegeven moment vertellen wat zij allemaal had opgeplakt. En zij had een hele tekst uit Amazing Grace had ze opgeplakt. Terwijl ik in eerste instantie dacht, ja, maar dat is toch onze tekst? Maar zij als moslimvrouw herkende gewoon die tekst uit Amazing Grace zo. Die vertelde zo wat zij voelde. En dat vond ik, het is heel logisch. Ik vond dat ook best wel een eye-opener, dat dezelfde woorden dus toch een hele andere verbinding gaven. Terwijl het zijn eigenlijk onze woorden als christen.
Ja, precies.
En dat grappig. Ze veel universeler waren dan ik wist. Ja.
Ja. Dus eigenlijk is daardoor ben je daardoor ook veel wijder, heb je een wijdere blik gekregen ook op andere religies of...
Nou, een wijdere blik. Ik accepteer dat ik gewoon veel meer dingen niet weet en niet helemaal snap hoe dat nou in elkaar zit. En dat ik dat ook niet per se hoef te weten of hoef uit te dokteren. Ik weet ook niet of ik nou moet vinden dat andere religies of met name de islam bijvoorbeeld, omdat ik met meer vrouwen of daar meer over in contact kom. Denk ik, gaat het nou over dezelfde God of niet? Of weet ik veel.
Ja.
Dat maakt me dan niet zo uit als ik de vrouwen in dit geval maar in liefde kan ontmoeten.
Ja, mooi.
En dan ontmoet je elkaar van hart tot hart. En dat komt uit dezelfde bron. Dus welke religie er dan aan vasthangt, maakt dan eigenlijk niet meer uit.
Ja, je ogen beginnen ook een beetje te pranken, te stralen als je dat vertelt. Heel mooi. Ja.
Maar met name, ik vind veel dingen leuk om te doen, maar die training bij die vrouw, daar voel ik dat zo bij. Dat is gewoon een hele mooie ontmoeting.
Je hebt een streepje
voor. Weet je wel.
Ja, dat mag je eigenlijk niet zeggen, maar stiekem wel. Ja, precies. Ja, maar mag je wel zeggen.
Maar ook omdat ik zie, dat zijn vrouwen, weet je, zoals jij en ik, maar die wel, zeg maar, ook met hun normale, tussen aanhalingstekens, bagage en uitdagingen in het leven, maar die wel hier in Nederland hun plek weer proberen te vinden in een taal die ze niet kennen, in een cultuur die voor hun onbekend is. Dus die ook niet dezelfde bronnen hebben om uit te putten als, of aan te connecten als dat jij en ik dat hebben. Weet je, het gaat ook om van die dingen als, kinderen zijn natuurlijk ook mijn passie en hoe die opgroeien. Wij vinden het belangrijk dat kinderen doen wat er bij ze past. Weet je, je hoeft ze niet te overvragen, je hoeft ze niet te ondervragen. Maar je hoeft ze ook niet, alle kinderen hoeven niet op een niveau te zitten dat niet bij ze past.
Ja.
Bij deze vrouw is het heel erg belangrijk dat de kinderen, ik hou niet zo heel erg van het hoogste en het laagste niveau, maar het hoogste niveau halen. Mm. Dan kunnen wij wel zeggen, dat is niet zo belangrijk, laat ze gewoon lekker een eigen weg vinden. Voor hun is het overleven.
Ja.
Hoe meer je kan, hoe meer je weet, hoe zekerder jouw plek in de maatschappij is.
Ja, zo dus, anders dan bij ons, hè?
Dat is, ja, en dat is heel logisch. Want zij zitten nog heel erg in de overleving hier in onze cultuur.
Ja.
Dus heb je daar ook andere zienswijden over? Ja, dus daar leer ik zoveel van. Ja. Ik vind nog steeds dat je kinderen niet moet overvragen, dat ze nog steeds moeten doen wat bij ze past.
Dat is ook de culturele context. Hè? Die is natuurlijk ook weer heel anders dan... Ja, precies. Maar het is ook goed dat jij dan weer tegenwicht kan geven dan op de plekken waar jij dan werkt nu, op het moment.
Ja.
Want er wordt natuurlijk zo verschrikkelijk veel van kinderen gevraagd.
Zeker.
Dat is mooi dat jij dan daar bent om onze kinderen allemaal te beschermen. Zullen we maar zeggen.
Wow.
Nou ja, in de positieve zin, toch?
Ja, zeker.
Mooi. En het is denk ik ook als je zet vrouwen bij elkaar en er gebeuren gewoon hele bijzondere dingen. Hè? In verschillende culturele contexten.
Ja.
Dat is echt fascinerend. Misschien moeten we daar later naar buiten
de
podcast.
Ja, dat is ook een interessante. Ja.
Nog een keer
dan niet voor nu.
Ja, precies. Ja, want de tijd zit er alweer bijna op, helaas. Wat ik me nog afvroeg. Wat miste de wereld toen jij er nog niet was?
En dat... Wat miste de wereld toen?
Ja.
Zo zeg. Ik had je vraag andersom verwacht. Van wat zou de wereld missen als je er nu niet meer was? Daar had ik wel mijn antwoord op. In alle eerlijkheid. Ik denk dat de wereld toen niet zo heel veel per definitie miste. Niet omdat ik nou zo heel klein over mezelf denk. Ik geloof dat ik vooral van toegevoegde waarde ben voor de mensen dicht om me heen. Ik denk ook dat we daar in eerste instantie voor gemaakt zijn om... Ja. Te verbinden en van liefde te zijn voor de mensen die heel dicht bij ons staan. En het feit dat we nu toegang hebben tot de hele wereld met alle media is niet per se iets wat heel gezond is voor ons. Dus ik geloof absoluut dat ik van grote toegevoegde waarde ben in de levens van de mensen om me heen.
En is dat dan je gezin? Of wie schaar je daaronder? De mensen om je heen?
Nou,
de vrouwen van de Syrië Club?
Ja, ik geloof wel dat als ik mensen ontmoet, over het algemeen... Maar dat geldt niet alleen voor mij, dat geldt voor jou, dat geldt voor Brian. Dat geldt, zodra je echt elkaar ontmoet, als je er echt, dan voeg je iets toe aan het leven van iemand anders.
Ja.
Ja. En dat was natuurlijk niet direct op het moment dat ik geboren werd. Dat was wel een paar jaar voor. Nou, weet ik eigenlijk niet. Nee.
Nou ja, we proberen natuurlijk ook te stellen. Van, we kunnen natuurlijk zeggen, wat zijn je kwaliteiten? Maar we proberen natuurlijk ook mensen laten nadenken. Hè? Van, op een andere manier dan even je riedeltje opnoemen van wat je kwaliteiten zijn. Want als trainer ben jij er natuurlijk. Kan je dat zo opleveren?
Dan kan ik dat wel zo
waarschijnlijk
opleveren. Ja, dan moet je wel kunnen terug. Dat moet je wel kunnen oplepelen inderdaad.
Ja.
Ja,
wat zijn dan jouw kwaliteiten? Laten we dan toch even zo stellen. Behalve dan die design voor andere mensen.
Ja, ik denk, gelukkig ook verschillende kwaliteiten. Ik denk dat ik vooral in staat ben om... laat ik even de link dan met mijn werk doen. Om een omgeving te creëren waar mensen zich veilig voelen. En waar mensen tot leren kunnen of tot ontwikkeling kunnen komen.
Hmm.
Ik denk over het algemeen dat mensen ervaren dat ik goed kan luisteren. Niet omdat ik de competentie van het goed luisteren zo goed beheers. Maar omdat ik wel echt wil weten wat er achter je woorden zit. En in je gedachten en in je... wat er in je omgaat, dat het me echt interesseert. Dat ik een andere kwaliteit denk dat ik echt oprecht kan jubelen en applaudisseren in mijn hart als ik zie dat mensen een groei doormaken of dichter bij zichzelf komen of dichter bij God komen of een leerproces gewoon in een vaardigheidstraining doen.
Ja.
Ik kan er wel, daar kan ik wel echt heel gelukkig van worden.
Ja. Mooi. Nou, dat komt natuurlijk ook in de trainingsacteurs zijn ook heel erg terug, denk ik. Hè? Dat moet je wel hebben. Dat je echt echt voelt, dat die ander dat ook echt zo voelt. Dus mooi.
Ja. Dat denk ik ook wel.
Ja. Dankjewel voor dit gesprek.
Heel graag
gedaan. Ik zou heel graag nog even doorgaan, maar de tijd zit er helaas weer op.
Ja, het is voldoende.
Leuk zo. Om je even beter te leren kennen. En ik zou iedereen adviseren, mocht je nog eens een keer een training geven, om iedereen uit te dagen om in ieder geval bij jou een keer aan te sluiten. Tenminste, in coronatijd over geloofsopvoeding, meen ik.
Ja, dat gaat nog wel eens.
Die vond ik heel fijn. En misschien binnenkort ook wel een theatershop, theaterworkshop, theatersport. Toestanden hier in de kerk.
Wie weet.
Ook even wat luchtigs, wie weet.
Ja.
En dan dankjewel voor je tijd en succes met je gezin en je werk.
Dank voor het luisteren naar Nescast. Vergeet niet de podcast te delen, liken en je te abonneren. Je vindt deze podcast op Spotify, Apple en Google Podcasts.